Goedenavond en leuk dat u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Mijn naam is Bas den Herder en vanavond ga ik in gesprek met een hele bijzondere muzikant uit Zwolle. Een muzikant met twee kanten, met twee verschillende persoonlijkheden zou je kunnen zeggen, muzikale persoonlijkheden. Zijn naam is Robin Scherpen en onder zijn eigen naam maakt hij klassieke gitaarmuziek. Hij schrijft zelf daarvoor de nummers, maar hij schrijft ook nummers als singer-songwriter en dan is zijn artiestennaam Robin S. Jacobs. Robin Scherpen hebben we zo meteen aan de lijn en dan zal hij wat meer vertellen over zijn eigen unieke manier van werken. En daarbij is het van belang dat hij zijn ogen dicht heeft tijdens het improviseren, tijdens het opnemen, tijdens het spelen. Daar gaan we nog meer over horen. Maar we gaan eerst luisteren naar een klassiek gitaarnummer van Robin Scherpen. En dat nummer heet To Become.
Thank you.
dat was het nummer To Become van Robin Scherpen. En we hebben Robin Scherpen inmiddels ook aan de lijn. Hallo Robin.
Hallo, hi Bas.
Welkom in de uitzending. We hoorden net een nummer wat jij onder eigen naam hebt geschreven, opgenomen. En misschien kunnen we daar eerst op terugblikken. To Become. Het is een instrumentaal nummer, maar de titel To Become geeft misschien al aan dat het ook ergens over gaat. Ik weet niet wat je gedachte was bij dat nummer. Heeft het echt een concreet onderwerp?
Nou, het is de eerste single van mijn album wat ik ga releasen. En de titel van mijn album is misschien meer in vorm met waar ik alle stukken over heb geschreven. En dat is For the Unseen. En ik heb mijn instrumentale muziek en schrijf eigenlijk alles wat ik componeer, schrijf ik in het donker. Dat klinkt een beetje gek, maar ik ben vanaf mijn 12e ongeveer steeds minder gaan zien. En ik studeerde klassieke muziek en zag op het laatst nog maar 12%. Dus dat was erg weinig, dus ik kon mijn partituur ook niet meer lezen en zo. En heb het voorrecht gehad om een nogal experimentele oogoperatie te mogen ondergaan. Maar na die operatie heb ik zo'n 7 weken geen licht meer te dragen. Dus heb ik echt in een donkere ruimte moeten zitten.
Ja.
En in die tijd heb ik eigenlijk de fundering van dat hele album geschreven.
Ja.
Dus dat was een behoorlijke reis. En daar was dit de eerste single van. Ja.
Dus je hebt in 7 weken een heel album geschreven. En dat is allemaal, dat komt nog uit, maar dat zijn allemaal nummers voor solo gitaar. Zoals dit nummer wat we nu net hoorden ook dat ook is.
Ja.
Ja,
en dat heb ik inderdaad, dat heb ik allemaal in die tijd. Ja, de verdeling van die dus stukken grotendeels af, maar nog niet helemaal, sommige nog niet helemaal geconcretiseerd. Maar die heb ik in die tijd inderdaad echt geschreven. En puur op intuïtie, dat was voor mij echt wel een echte verrijking en een openbaring dat ik niets meer nodig heb dan mijn intuïtie. En normaal zit je natuurlijk heel erg op je partituur en denk je dat daar de muziek staat. Maar voor mij voer ik op dat moment echt alle vrijheid dat ik alleen maar mijn oude oren kan gebruiken en eigenlijk een onbewust proces waardoor de muziek ontstaat, zeg maar. Dus dat was een heel bijzondere ervaring. En sindsdien schrijf ik eigenlijk al mijn muziek op die manier ook.
Ja, daar kunnen we zo nog wel wat verder, wat meer over horen misschien. Maar ik was ook benieuwd wat jij zei. Je had op een gegeven moment nog maar 12% van jouw zicht. Dat was aan het afnemen. Die oogoperatie, heeft hij dat tot staan kunnen brengen? Of heeft hij dat misschien nog wel wat verbeterd? Of wat is het resultaat daarvan geweest?
Maar met mijn linker, met correctie en lenzen en zo, zie ik ongeveer rond de 50%. Dus dat is een zegen. Ja, dat ben ik echt heel veel meer gaan zien.
Dus na de operatie zie je nu de helft van wat iemand ziet normaliter op jouw leeftijd?
Ja, met één oog. Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje relatief met de metingen, om dat in procenten weer te geven. Maar als we dat in procent zouden moeten noemen, dan is het zeg maar de helft met één oog. Ja, een beetje.
Ja,
maar voor mij echt 5 keer zoveel dat ik deed.
En hoe, veel meer dan voor die operatie. En in die 7 weken dat je die muziek aan het schrijven was, was dat voor jou afwachten of het überhaupt zou werken, die operatie?
Ja.
Of,
Ja, dat was eigenlijk nog niet, daar was geen zekerheid over. Dat was mijn hoornvlies is het probleem. Dus die verliest bij mij heel erg zijn structuur en is bij mij daardoor heel erg gaan hangen.
Ja.
En bij mijn rechter was er eigenlijk al niets meer aan te doen. Dat was al te dun om te opereren, maar bij mijn linker wel. Dan heb ik dus echt 7 weken echt helemaal in het donker moeten zitten en daarna een half jaar nog met mijn hechtingen in moeten lopen.
Ja.
En dan is het afwachten inderdaad. En kijken hoeveel het niet, maar bij mij heeft het met correctie en alles daarna eigenlijk heel goed uitgepakt. Ja,
dat is wel mooi. Maar in die 7 weken, dus dat je met die muziek bezig was, voelde je dan ook onzeker over, krijg ik mijn zicht überhaupt nog wel terug? Heeft dat nog meegespeeld, ook bij het maken van die muziek?
Ja, de melancholie is al een beetje door te klinken in de muziek. En de intensiteit denk ik ook wel. Dus dat is inderdaad speelt dat helemaal heel erg mee. Ik ben natuurlijk ook wel in die tijd dat ik veel medicatie en je zit natuurlijk in een ongelofelijke roes. Want als je zo lang in het donker zit, wordt tijd ook wel een beetje relatief. Dus het was een hele gekke ervaring, weet ik nog. En ik heb er ook eigenlijk niet heel veel herinneringen aan nog meer.
Nee.
Alleen de muziek, dat is dat was ook het enige wat ik... En ik had luisterboeken van Godfried Bomans. Ik weet niet waarom ik dat, maar die had ik.
Oh, ja.
Dat was een beetje mijn leven toen. Dus
ja, en verder was het... verder heb je niet... herinner je verder niet zoveel? Of wat je
nee,
at
ik herinner
toen,
me
of waar je heen ging?
Alleen maar de... Nee, ik ben eigenlijk echt alleen maar daar in die kamer gebleven. Wat ik me voornamelijk echt nog herinner is dat Eureka-moment van dat de muziek opeens ontstond. En dat ik daar echt gewoon, dat ik het besef kreeg dat ik alle vrijheid heb op het moment dat ik geen visuele ruis heb. Dat ik echt alleen veel makkelijker componeer vanuit mijn gevoel en vanuit mijn intuïtie. En dat ik dingen ook op een of andere manier dan veel makkelijker opsla en dat het meteen vaststaat en dat ik alle... Kijk, improviseren of componeren zijn wel twee verschillende dingen. Bij improviseren ben je op dat moment gewoon aan het improviseren. En dan is dat op het moment wat je dan speelt, dat is het dan. Maar bij componeren heb je alles overwogen en ontstaat daar iets moois uit.
Ja.
Dat proces is voor mij een beetje, zeg maar, verweven in elkaar. Dus vanuit het improviseren heb ik de stukken gecomponeerd. Maar het is eigenlijk een heel intuïtief en onbewust proces dat ik op een gegeven moment dacht, volgens mij is er nu een stuk.
Ja.
En dan de dictafoon aan en dat opnemen. En,
dus je zat, en dan was het, ja. Je zat daar met je gitaar eigenlijk in het donker voor jou. En je zat gewoon een beetje te improviseren, uit te proberen. Wanneer weet je dan dat er een stuk aan het ontstaan is? Waar zit de grens tussen, ik zit een beetje leuk te spelen, of hè, dit klinkt lekker, of dit wordt een afgerond stuk? Hoe trek je die grens?
Ja, dat trek je helemaal in een onbewust proces, dus ik heb geen idee.
Nee.
En ik heb ook geen idee wanneer er iets... Ja, ik ben een vrij nuchtere jongen uit het noorden van het land, maar het is wel echt zo dat ik niet anders kan zeggen dan dat de muziek meer tot je komt dan dat je zelf op dat moment heel bewust aan het schrijven bent of heel bewust wegen aan het bewandelen. Denk, hier moet ik heen of hier moet ik heen met deze muziek, maar het gaat echt gaat een beetje vanzelf. Dus het is echt een onbewust proces op het moment dat je de juiste flow zit dan en de juiste inspiratie hebt, of ik heb weer iets gehoord waar ik helemaal op dat moment wat ik fantastisch vond of iets, dan toen ontstond dat. Ja, en dan kwam het er. Dus het is echt een heel onbewust proces wat ik ook niet helemaal goed in woorden kan uitbrengen.
Nee.
Maar het is nog steeds zo. Dat het moment als ik nu schrijf, sluit ik mezelf nog steeds af en ben ik in het donker. En dan,
dat schrijven in het donker, ondanks dat je nu dus weer een deel van je zicht terug hebt, dat schrijven in het donker is dus iets wat je bent... Blijven doen.
Ja, en ik heb hieromheen ook echt... Ja, want het is voor mij echt... als ik geen visuele ruis heb, gaat het allemaal... Speel ik sowieso ook veel beter.
Ja.
En is dat... En is het schrijven ook een veel makkelijker proces. Dan
is
heb
het
geen...
spelen... Dus, bij concerten en opvoeringen, dat doe je ook met je ogen dicht? Altijd?
Ik heb nu een show... ik heb de eerste twee van mijn shows voor The Unseen gespeeld. Hier binnen Zwolle.
Ja.
De eerste in het Academiehuis in de Grote Kerk. Dat was 20 mei. Dat was echt een... fantastische show. Daar werk ik samen met Michiel Knoop. Echt een ongelooflijk mooie lichtdesigner.
Ja.
En een goede geluidsman. En dan zit ik inderdaad ook in de kleermaker zit, of lotushouding, hoe je dat maar noemen, op een platform. En sluit ik me ook helemaal af. Ik heb mijn ogen dicht en ik speel een stuk en vertel daarna het verhaal waar hoe ik het heb geschreven. En hoop het publiek mee te nemen in die wereld. En dat ze ook de ruimte voelen om hun ogen te sluiten als dat nodig is. En dan merk je dat je een hele andere beleving komt. En het publiek, wat ik terugkreeg van het publiek, ook een hele andere beleving komt. En we zijn nu bezig om deze show verder te ontwikkelen. En ik mag al zeggen dat ik 2, 3, 4 september in de fundatie dit ga spelen.
Okay.
En dan zijn we bezig om een globe van spiegels achter mij te plaatsen. Dus dan zit ik echt in een globe van spiegels.
Yeah.
Waarbij ik de visuele perceptie van het publiek ook nog een beetje kan beïnvloeden met het licht.
Yeah.
Dus dan ga ik ze echt meenemen in die eigenlijk dat beetje controle verlies. Dus dat wordt een heel bijzonder, bijzonder concert wat we verder gaan ontwikkelen.
2, 3 en 4 september in de fundatie. Ja.
Bijna rond. Dat is bijna zeker.
Ja. Oh ja, nou laten we hopen dat laatste stukje zekerheid er ook nog komt.
Ja.
Dan kunnen mensen daarvan komen genieten. Als je terugkijkt, je hebt veel meer muziek gemaakt. Hè? Je hebt ook in verschillende samenstellingen al gespeeld.
Ja.
Hoe zie je dat voor je in de toekomst? Als je met je ogen dicht speelt en je doet dat alleen, kan ik me voorstellen dat heel goed werkt. Maar als je bijvoorbeeld in een ensemble speelt en iedereen heeft zijn ogen dicht, dan heb je geen manier van communicatie met elkaar buiten de muziek zelf om. Hoe zie je dat voor je? Wil je voortaan, wil je dat in de toekomst wel gaan doen met andere spelen en hoe zou je dat dan aanpakken?
Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van of je het creatief proces deelt of dat je het alleen doet. Ja. Kijk, op het moment dat ik ben nu bezig met ik heb laatst ook een stuk geschreven voor Strijkquartet. Nou, dan schrijf ik het wel zelf. En dan is dat gewoon hetzelfde proces wat ik zelf bewandel. Maar op het moment dat je samen met iemand werkt, ik heb 3 jaar met Herman van Veen getoerd. En dan bij Herman was het eigenlijk elke avond kwam je theater in en had je een soundcheck en had hij 3-4 nieuwe dingen wat je op dat moment ter plekke met elkaar ging maken. En dan is er natuurlijk wel enige vorm van hiërarchie nodig daarin. Dus dan is helemaal wel een beetje leidend en dat volg je. En dan is het natuurlijk een heel ander proces dan een intrinsiek iets wat je zelf componeert. Maar als je samenwerkt, dan moet je dat een beetje afsluiten. En dan inspireer je elkaar ook een beetje door daarin verder te gaan. Dus het is niet per se... Het is een heel ander proces. Zeg maar, omdat je iets, dus kijk, het componeren of het maken zelf, heb je natuurlijk ook de kennis voor om dat samen te doen. En dan muzikaal op wilde gaan, dan ga ik als gitarist daarop inspelen. En dan word je daardoor geïnspireerd. En dan moet je ook je muziek, zeg maar, of contrasterend of aanpassen op de muziek, of op de tekst. Dus dat is een heel ander proces dan wat ik hierin doe. Ja. Maar wel ook een creatief proces. Maar voor mijzelf, als ik componeer of liedjes schrijf, ook doe ik het eigenlijk, als ik het helemaal alleen heb. Ik ben ook niet zo goed in, je hebt natuurlijk wel veel co-writers, of dat je met z'n tweeën gaat schrijven. Ja. Maar daar ben ik zelf nog niet zo goed in.
Nee, dus jij maakt echt je eigen losstaande werk.
Tenzij ik in dienst ben van iemand anders. Maar dan heb je natuurlijk een hele andere rol.
Ja, dan
ik in dienst iets moet schrijven van iemand anders.
Of dienend meer.
Precies. Ja, precies. Maar echt vanuit mezelf is echt mijn eigen muziek, wat echt wel mijn hoofdfocus is nu. Dat zal ik altijd op deze manier schrijven. Want dat gaat ook het snelste. En ik denk ook dat daar dat is een magisch eigenlijk iets. Want ik kan het helemaal niet verklaren waarom of hoe het dan ook ontstaat. En soms ontstaat er ook helemaal niks. Maar dat is wel een beetje dat is wel een heel mooi proces. Ja.
Ja, het is een bijzonder verhaal. Ja, 7 weken in het donker. En dat er dan een zelfgeschreven album uit voortkomt. En we hebben aan het begin dus To Become gehoord. Aan het begin van deze uitzending. Jouw nummer wat echt voor gitaarsolo was. Jij schrijft ook nummers met zang. Je zingt en schrijft ook tegelijk. Singer-songwriter ben je dan.
Onder een andere naam.
Ja, precies. Ja. Niet onder de naam Robin Scherpen, maar Robin S. Jacobs.
Ja, klopt inderdaad. Precies. Ja. Het is een beetje verwarrend allemaal, maar ik heb het moeten koppelen. Ik heb het losgekoppeld omdat dit concept met mijn gitaarstuk is zo verbonden aan die periode ook. En sowieso aan mijn manier van schrijven. En het is, stom gezegd, maar marketingtechnisch ook wel een beetje heel onhandig als je klassieke muziek, of neoclassieke muziek en een soort Americana muziek onder één naam uitbrengt, dan weten mensen niet meer de weg te vinden op de digitale platformen vooral niet.
Dus je hebt eigenlijk twee persoonlijkheden geschapen voor jezelf. Je hebt het zelf opgesplitst. En de singer-songwriter die jij dus ook bent, hoe gaat die te werk? Is dat... want daar gaan we zo aan het einde van deze uitzending een nummer van luisteren. Is dat ook dat je in het donker gaat zitten en dan zingt en speelt? Is dat wel hetzelfde?
Eigenlijk schrijf ik op dezelfde manier. Het is best wel een beetje een chienevolle, ik weet niet of het woord is, maar een beetje een periode waar ik ook graag heel erg hoop dat niemand mij hoort. Want ik heb dan een idee op te staan en dan doe ik mijn dictafoon aan en dan doe ik daar echt rubbish taal overheen. Dus ik ben daarover aan het brabbelen. En soms, dat is echt, er zijn woorden die helemaal niet bestaan of zinnen die helemaal niet bestaan. Of ik heb geen idee wat ik zin, maar vaak zit daar dan 1 of 2 of misschien wel soms veel meer zinnen in. En het komt ook altijd in het Engels en wel uit op een of andere manier. Maar vaak is er 1 of 2 zinnen die echt... Waar ik denk, dat is te gek, dat is heel mooi. En daar kan ik het op voortbeduren. En achteraf zijn het ook altijd dingen wat heel erg wel speelt in mijn leven. Waar ik op dat moment heel erg mee bezig ben. Dus het is ook wel een soort van, het begint heel intuïtief. En op een gegeven moment, bij het concretiseren, ga je echt de woorden vinden waar je op dat moment eigenlijk, die je al hebt gezegd. En waar je dan op dat moment op voortbeduurt. Maar op deze manier heb je eigenlijk al een ritmiek en een melodie in de tekst. Ja. En dan hoef je eigenlijk daar alleen nog maar verder de juiste woorden bij te vinden.
Dus je begint, begint vanuit de klank en die komen intuïtief, komt dat tot je. Dus dat is vergelijkbaar met je klassieke werk. Het nummer wat wij nu gaan zo meteen gaan luisteren heet Even If. Dus dat is ook op die manier tot stand gekomen. Dus de klanken waren er voor de woorden. Misschien kun je iets vertellen over de woorden of de lading van dat lied.
Ja, het gaat een beetje over over onvermijdelijk verlies. Over het onvermijdelijk verlies. En dat is eigenlijk best wel een... ik kan best wel zijn van de metaforen, maar deze tekst is eigenlijk best wel heel direct, omdat het op dat moment ook dat nodig had, denk ik. Maar dit is eigenlijk wel een song die is echt uit ontstaan, waarbij ik de eerste verse en het eerste refrein eigenlijk in de dictafoon opeens had opgenomen. En dat stond er eigenlijk al, dus hoefde ik eigenlijk nog maar daarop voor te beduren en de tweede couplet te maken. Het instrumentale werk was ook al wel concreet. Dus dat is vrij snel ontstaan eigenlijk, deze song. Ja. Misschien ook wel omdat het wel op dat moment zo erg speelde. En het is inmiddels is deze single ook uit en dat heb ik eigenlijk veel eerder gedaan dan dat ik wilde. Want het is gebruikt onder de laatste aflevering van Over Mijn Lijk. Dus dat was al ook een ongelooflijk grote eer. Ja. En ik dacht, dan wil ik het in ieder geval wel gereleased hebben voor de mensen, als ze daar iets mee kunnen, dat ze het ook terug kunnen vinden.
Ja, dat en ik heb op Spotify kunnen luisteren, eventueel op andere platforms.
Ja,
ja. En het, is, ja, en ik het heb gaat over onvermijdelijk verlies, vertelde je.
Ja, in de breedste zin van het woord, ja. En dat kan ik verder toelichten, maar ik vind het ook heel erg mooi om dat de interpretatie meer bij de luisteraar te laten, want anders vul ik misschien dingen in en dan... Ja.
Okay,
ik ga voor hun weg bepaald ding waarvan het veel mooier is om dat voor hun
ja,
eigen...
Ja, dat laat je het liefst... Dat snap ja, ik. Ja,
ik en in ieder geval op het moment het luisteren en denken van... Oh, dit gaat precies over dit van mij, weet je. En op het moment dat ik dat nu al ga invullen, dan is daar misschien veel minder ruimte
dan
voor.
Dan pak je dat misschien van mensen af ook, die
ja, precies. Ja,
die eigen interpretatie. Dus dat is waar. Dus het kunstwerk op zich, dat wil je aan de mensen geven en... Wat ze ermee doen en hoe ze het interpreteren.
Ja. Wat even belangrijk is om te noemen bij deze, eigenlijk wat nog een net zo belangrijk onderdeel is van de songs, is dat ik het heb opgenomen in ICP Studios met Bernard Gepken, de gitarist van onder andere Daniel Lewis.
Ja.
En Misha Porte, ongelooflijk goede drummer, die ook overal mee speelt.
Ja.
Met z'n drieën hebben we het eigenlijk... opgenomen in ICP in Brussel. En we hebben de microfoon neergezet en eigenlijk gewoon meteen gespeeld. En ook meteen gezongen. Dus daar konden we ook eigenlijk heel weinig nog aan veranderen. En vervolgens heeft Bernard het helemaal ook geproduced. Dus Bernard Gepken heeft er een ongelooflijk groot aandeel in.
Oh ja.
En echt helemaal de klank weergegeven die ik had gehoopt. Dus dat was echt een ongelooflijk mooi proces en inspirerend proces om hem aan het werk te zien.
Ja, voor ons ook bijzonder dat wij het nu kunnen laten horen. En ook dit is eigenlijk dus een voorproefje, begrijp ik, van meer werk van Robin S. Jacobs dat er dan aan gaat komen.
Ja.
Van jouw singer-songwriter.
Ja. Ik heb het met Bernard en Misha een EP gemaakt. En Bernard heeft het hele EP geproduced in Dark Light and Colors. En dat ga ik te zijnde tijd ook allemaal releasen. Ja,
ja. En wanneer komen die beide albums uit? Heb je daar al enige indicatie van? Voor de mensen die het nu horen en dan op Spotify deze twee nummers vinden. En denk ik zou wel wat meer aan mijn playlist willen toevoegen.
Ja, nou de hoofdfocus voor nu, waar ik zeker een beetje zekerheid op heb, dat is echt mijn instrumentale werk. Dus wat jullie net hebben gehoord. En dat ga ik echt het komende jaar allemaal releasen. En dan hoop ik in februari of april een volledige tour te doen door Nederland daarmee.
Ja.
Dat is echt in dit komende jaar ga ik dat releasen. En ik hoop ook ruimte te vinden voor de singles van de EP. Daarin wil ik misschien ook nog wel wat... Op YouTube bijvoorbeeld wat covers doen om dat een beetje wat meer boost te geven. Dus daar is de plannen nog niet helemaal concreet voor. Maar voor mijn instrumentale werk in ieder geval echt de komende jaar ga ik steeds de singles releasen met een clip. En mijn voorstelling speel ik dan dus 2-3 visiten in de fundatie. En de kaartjes daarvoor zijn te krijgen via Edom.
Ja, nou dan weten de mensen ook waar ze daarvoor terecht kunnen. Dan
kunnen ze alles al horen.
Houden we kort de rest van dit jaar houden we Robin Scherpen goed in de gaten. En dan Robin S. Jacobs, die zal op lange termijn ook nog van zich laten horen. We gaan nu toe naar dat nummer Even If. En dat is ook het nummer waarmee we deze uitzending afsluiten. Dus Robin, heel erg bedankt. En mooi om de twee kanten van jouw muziek te horen en ook wat meer te horen over hoe de muziek tot stand komt.
Nou, heel fijn dat ik mijn verhaal mag doen. Super. Bedankt.
Ja, het was een grote eer. Hier komt Even If.
Calling.
Dat was het nummer Even If van Robin S. Jacobs, pseudoniem waaronder Robin Scherpen, singer-songwriter, muziek schrijft. We hebben in de afgelopen uitzending van Ongelooflijk Humanisme in Overijssel gehoord hoe Robin Scherpen te werk gaat als hij muziek improviseert, speelt, schrijft en opneemt. We hebben daarin interessante dingen gehoord over wat het kan doen met iemand om met je ogen dicht te spelen en te luisteren. Misschien is dat voor sommige luisteraars ook eens interessant om te proberen. Dit was weer deze aflevering van Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Mijn naam is Bas den Herder en ik wil u graag bedanken voor het luisteren.